ons boek Filippenzen. En zo te zien kunnen we nog even. Hoofdstuk 2, vers 12 tot met 18. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen toen in mijn tegenwoordigheid, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven. Want het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als licht der lichten in de wereld. Voor u houdend het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik zelfs tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en de bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u met mij. Een belangrijk aspect uit deze brief zagen we al vorige keren in vers 12 en 13 en 14. Ik haal nog even een paar hoofdlijnen eruit. Wat hier staat is dat ook als Paulus er niet bij is, als hij er wel bij is, is dat makkelijker. Omdat je hem dan natuurlijk allerlei vragen kunt stellen en zijn voorbeeld kunt navolgen. Maar als hij er niet is, dan ben je toch afhankelijk van de Heilige Geest en van de manier waarop je je stelt tegenover de Heer. En hier staat dan, werkt uw eigen zaligheid uit, staat er in vers 12 aan het eind, zo moet het er staan. Bewerkt uw eigen zaligheid, staat er dan ook, met vrezen en beven. Want het is God die in u inwerkt. Zowel het willen als het inwerken. Dat woord inwerken is het woord energie. Energie is eigenlijk de inwerking. Dus hij werkt in ons in het inwerken. Het willen, dus het hangt er ook niet eens vanaf of iemand het wel leuk vindt. Of denkt van, oh, ik wil best de Heer volgen enzovoort. Zelfs daar hangt het niet vanaf. Ik wil best de Heer dienen in alles. Die wil is namelijk iets wat hoort bij de ziel en dus bij de oude mens. En die wil van de mens die is altijd gericht op zelfhandhaving. Op centraalstelling van zichzelf, op bescherming van zichzelf en eventueel van dat wat bij hem is. En dus moet God, behalve een nieuwe geest, een nieuw hart, ook een nieuwe wil in ons brengen. En een ander soort energie dan de energie die gebaseerd is op onszelf en op onze eigen ziel en op onze eigen beleving. En dat wil hij doen. En de uitwerking van die zaligheid, van dat je dus steeds meer één wordt met God, dat moet je doen met vrezen en beven, dus met ontzag. Niet zo van, ik zie God niet, dus het valt allemaal wel wat mee. Je moet echt met ontzag die zaligheid uitwerken die God inwerkt. Dus het is zo dat ik eerst vaak moet wachten voordat ik van alles wil gaan doen, terwijl ik als gelovigen vaak zo graag iets voor de Heer wil doen. Vooral als ik het idee heb dat ik eigenlijk zo weinig doe, dan krijg je in je iets van, ja, ik moet toch ook wat voor de Heer doen. En er zijn zo geweldig veel gelovigen die van alles graag willen doen voor de Heer. En de vraag is of de Heer dat zelf wel wil. En hoe kan ik dat dan weten? Wel, zegt Paulus, die zaligheid uitwerken betekent dat ik begin met wachten. Wachten tot God het is die energie in je brengt en die jou de wil brengt om een bepaalde zaak uit te voeren. En ook de energie om dat te doen. Want zo vindt hij dat het fijnst, zijn welbehagen. Naar wil zeggen, overeenkomstig zijn welbehagen. Dat behaagt hem, dat vindt hij fijn, dat vindt hij prettig, wanneer hij de mogelijkheid krijgt om dat willen in ons te brengen. Maar ja, dat kan hij natuurlijk niet zolang wij onze eigen wil volgen en vanuit ons eigen principe leven en hanteren. Dus het betekent dan ook dat er allerlei omstandigheden in ons leven moeten zijn die daar verandering in moeten gaan brengen, ons denken moeten gaan omvormen, in wat voor zin dan ook. En dus betekent het ook dat het de neiging, omdat zaken in ons leven soms anders gaan als ik zou willen, ik de neiging heb om te gaan murmureren. Zegt vers 14, ja, dat moet je dan niet doen, zegt vers 14, maar dat is vaak het probleem. Murmureren wil zeggen dat ik moreel gezien zelf wel bepaal hoe ik moet leven en hoe ik denk dat ik als gelovige moet leven. En daarvoor ga ik vaak tegenspreken, staat hier. Het woord voor is eigenlijk redeneren. Ik ga intellectuele, ik ga verstandelijke, rationele visies bedenken. En ik pak daar natuurlijk een tekst bij. En vervolgens kan ik mezelf dan heel hartelijk onderstrepen dat ik toch wel gelijk heb in de gang van zaken. Het murmureren en het tegenspreken werd ook al genoemd in 1 Korinther 10. Daar wil ik even met u nog weer naartoe. Daar wordt op niet misverstaande wijze in 1 Korinther 10 getoond hoe het volk Israël uit het Oude Testament een voorbeeld is voor ons om niet na te volgen. De eerste verse. 10, ja. En ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent. Dat is een prachtige dubbele ontkenning. Dat betekent dus, ik wil heel graag dat jullie goed weten dat onze vaders, onze voorvaderen, het volk Israël, allen onder de wolk waren toen ze Egypte uitgingen, allen door de zee zijn doorgegaan, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Het aparte is, zij hebben geen geestelijke spijzen en geestelijke drank gehad, want zij hadden gewoon manna en er kwam water uit de rots. En Paulus vergeestelijkt hier nu hetzelfde wat bij ons gebeurt met geestelijk voedsel, het woord van God enzovoort. En de werking van de Heilige Geest schuift hij nu eigenlijk terug op vroeger en zegt hij hetzelfde. Ook het volk Israël heeft een doop gekend. Net zo goed als wij die nu kennen, de doop door water heen als een beeld van de dood en opstanding van Jezus Christus, was het eigenlijk in het Oude Testament ook zo. Men kwam ook uit de vrouw, het kind, het jonge Israël, kwam uit de moeder uit Egypte. Na negen plagen, de tiende plaag, stierf de moeder, stierf het nageslacht van Egypte en het kind kon eruit. Maar het moest dus, de vliezen moesten breken, het water moest breken om het kind eruit te laten gaan de woestijn in, de wereld in. Nou, dat beeld wordt dus ook opgeroepen bij de wedergeboorte in Johannes 3 en hier ook. Allen hebben dezelfde geestelijke spijzen gegeten, daar ligt het dus niet aan, God zorgde daarvoor. En dezelfde geestelijke drank gedronken, levende water, want zij dronken uit een geestelijke, een overdrachtelijke, kun je zeggen, steenrots die met hen meeging. Niet volgde, maar die ging met hen mee. En die steenrots was Christus. Dat de Christus als persoon was daar natuurlijk niet, de Heer was er wel, want de Heer uit het Oude Testament is de Jezus die in het Nieuwe Testament optreedt. Eer Abraham was, ben ik. Ik ben die ik ben. Zo heeft God zich aan Mozes geopenbaard. Ik ben die ik ben. En dus eer voordat Abraham was, ben ik. Met andere woorden, Jezus noemt zijn eigen bestaan daarvoor als Jehovah, als de Heer van het Oude Testament, als degene die de schepper is van hemel en aarde. Maar nu in het vlees verschenen, als mens gekomen, als zoon van God, maar ook als mens. Die steenrots, Paulus zegt, het is ook een geestelijke weg geweest. Ook al was die dan heel stoffelijk, moest je door de woestijn heen. En toch, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, geen welbehagen. Want ze zijn in de woestijn ter neergeslagen. En die dingen, dus het door het water gaan enzovoort en dan het voedsel krijgen en de drank krijgen, dat die zijn toen geschied ons tot voorbeeld. Waarom? Opdat wij geen lust tot kwaad zouden hebben zoals zij lust hebben gehad om dus hun eigen weg te gaan. Wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk zat neer om te eten en te drinken, zij stonden op om te spelen. Laat ons niet horeren zoals sommigen van hen gehoreerd hebben en er viel op één dag 23.000. Je kunt de tekst in het Oude Testament terugvinden. En laten we Christus niet verzoeken, dus hem eigenlijk stellen boven, of wij onszelf stellen boven de wil van God. Niet verzoeken zoals sommigen van hen verzocht hebben en ze werden door de slangen vernietigd. En murmureert niet, daar hebben we hem, hè? Murmureert niet zoals ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en zij werden verdorven door de verderver, Satan. En die dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden, tot modellen. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is, of gekomen zijn. Het einde der eeuwen, dat we zeggen, wij leven dus in het, alvast in het einde van deze oude schepping, ook al staat nog een begin. En wij zijn als gelovigen, mits we de Heer ook verder volgen, niet meer bij deze eeuw, maar bij de toekomende eeuw aangesloten. Wij horen bij de toekomende eeuw, bij het leven Gods. En hier staat dan ook, zie dan, zo dan wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Die tekst wordt uiteraard hier naar voren gebracht omdat heel velen gingen murmureren. Ze gingen tegen het woord in, ze gingen tegen God in, hadden eigenlijk niet het ontzag van God voor ogen, maar veel meer hun eigen. En vandaar dan ook dat als je zou moeten buigen voor alles van het woord van God, dan zie je dat er heel vaak veel ongehoorzaamheid is. En dan heb ik het over het volk van God, niet eens over die mensen daarbuiten. Want dat is natuurlijk helemaal duisternis. Maar goed, hoe dan ook, die voorbeelden zijn er, zodat wij niet met diezelfde gevolgen zouden zitten. Deze vier voorbeelden zijn er veel meer, maar deze vier voorbeelden, die hebben alle vier te maken met het denken van deze wereld. Vandaar dat het vier voorbeelden zijn. Hier heb je ook het nummereren. Waarom doet men dat? Omdat de omstandigheden en de situatie niet prettig waren en men wilde het anders. En dan ging God eigenlijk gewoon verzoeken door te zeggen, waarom ben ik altijd in deze woestijn zus en zo. Nou, je kent de geschiedenissen van toen wel. Nou, datzelfde vinden we hier weer terug in de Filippenzen, nu op een iets andere manier. Murmureert dus niet. Wanneer zou je murmureren? Nou, wanneer je moet wachten op God. Wanneer je dus niet duidelijke zicht krijgt direct van hoe het nou in elkaar zit en hoe het nou met mij zit. En ik moet ook leren groeien in het geloof. Ik moet niet denken dat zo gauw ik Jezus Christus heb aangenomen dat ik de dingen allemaal al ken. Dat heeft tijd nodig, dat kost studie, dat kost ook een praktische ervaring. En ook ervaringen die niet altijd even prettig zijn, die zul je ook meemaken in het geloof. Waarom? Omdat een aantal zaken van ons leven weg moeten. En dus is deze oude schepping uitermate geschikt om ons daarmee te confronteren. Waardoor we dus ook zien en merken, oh, dat zal in mijn leven weg moeten. Heer, gaat uw gang. Werkt u het maar in. Ik wil niet, maar niet. Kijk, dat is wat Jezus ook in de hof van Gethsemane neer had. Heere, vader, als het uw wil is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden. Maar uw wil, daar gaat het om. Ik kan als gelovige best een wens hebben om een bepaalde richting uit te gaan en dat ook denken en ook doen. En na verloop van tijd loopt dat kapot. Dan kun je natuurlijk op mensen schuiven, zo gaat het in de wereld, of om omstandigheden. Maar je kunt er ook gewoon de lering uit trekken, dat God kennelijk een andere kant uit wil. Zo kom ik los van al mijn eigen interpretatietjes, van mijn eigen werkjes, van zo en zo moet het dan wel gaan. Dus om door niet te murmureren en niet met redeneringen te proberen me nou zelf wat naar voren te halen, betekent het dat wij, als we dat niet doen, dat wij, opdat gij onberispelijk, dat moogt kun je wel verlaten, opdat gij onberispelijk en oprecht zijt. Letterlijk staat daar in het Grieks, opdat jullie zijn geworden. En omdat je bent geworden, ben je dat dus. Maar aan het zijn geworden zit iets anders vast als wanneer je het hebt over zijn. Wat is het verschil? Als er staat op dat jullie onberispelijk en oprecht zijn geworden, hè, op dat dat mag gebeuren, dat dat totaal gebeurt, betekent dat het een proces is. Als je zegt worden, is het een vorm van dat het nog niet tot stand gekomen is totaal, maar dat het bezig is. Worden heeft altijd iets in zich van een handeling die nog zijn weg vindt.
Dus inwording
zijn. Inwording zijn, dat betekent dus dat, je, ja, dat het op weg is naar een totale vervulling, maar het moet wel eerst gebeuren. Vandaar dan ook dat die vorm er eigenlijk staat, en ik heb geen probleem met zijn, maar als je maar weet dat dat dus een resultaat is van een proces. Want ik ben niet in één keer zomaar onberispelijk. En laat staan ook oprecht, wat er dan ook mag staan. Opdat gij, de bedoeling is dat gij onberispelijk zijt geworden. Onberispelijk. On is het Nederlandse woord voor niet. En dus betekent het niet berispelijk. Luk en lijk aan het eind betekent de kans hebben om, in staat zijn om. Dus opdat je niet in staat bent om berisp te worden. Onberispelijk betekent eigenlijk niets op aan te merken. Dat woord, wat er hiervoor staat, dat komt vaker voor. Eerst maar eens even hoofdstuk 3 vers 6. Dat woord akarios, dat wat hier staat, staat ook in hoofdstuk 3 vers 6. Daar Paulus gaat dan even uit op zijn kerkelijke, zeg maar, zijn religieuze staat, zijn religieuze achtergrond. In vers 5 zegt hij, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, niet hypocriet hoor, maar eerlijk, naar de wet gewoon een eerlijke Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, want ze hoorden dat, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk, ze konden niks op mijn wandel aanmerken, dat wordt bedoeld met onberispelijk. Van de buitenkant kom je nooit zeggen, ja, maar hij heeft toch wel dit of hij heeft toch wel dat. Het woord akarios, ik schrijf het wel even op dat onberispelijk, akarios, zit een werkwoord in wat betekent vermengen. En mengen of vermengen. En dat betekent dat je dus samen met iets anders één wilt worden. Dat is dat mengen. Als je dus water met wijn mengt, dan krijg je dus, nou ja, waterige wijn of weinig water. Dat kan ook, ja. Hoe dan ook. Het betekent dus dat het een nieuwe eenheid wordt. En dus betekent het, als ik mij ga vermengen met de zaken in deze wereld, dan word ik een eenheid met die wereld uiteindelijk. Want ik vermeng me met de situatie van mezelf en die van de wereld, vermeng me en word ik dus een eenheid. En daarvan zegt God, nee, akarios, sociaal, asociaal. A in het Grieks betekent niet. Dus niet vermengd, staat er letterlijk. En dat is het woord wat hier staat. En het gaat dus even iets verder dan alleen maar het woord onberispelijk. Dat woord is het eigenlijk niet. Want dat kun je ook halen uit de voorbeeld van Matthäus 10.
Oprecht is toch akarios? Onberispelijk is dat niet
over Amentos? Nee, het eerste woord. Daar ben ik nu mee bezig. Zit ik even fout?
Ja,
dat doen we elkaar heen. Ja. Nee, dat is waar. Het eerste woord. Even zien dat. Nee, het woord onberispelijk. Daar ben ik nu mee bezig. Het eerste woord. Onberispelijk. Dat woord is. En wat zie je?
Amemtoi.
En wat vervolgens heb je?
Die tweede is.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Onberispelijk. Sorry. Onberispelijk wil gewoon zeggen, daar zit ik foutje. Onberispelijk is het niet het woord akarios. Onberispelijk is amemtos. Ja, dankjewel. Ook hier is niet dat er iets op je valt aan te merken. Dus dat je berispt kunt worden omdat je bepaalde zaken niet gedaan hebt zoals ze moeten. Dat staat ook in 3 vers 6. Waar hij zegt, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Er was op mij niets aan te merken. Dat klopt. Niets aan te merken. Datzelfde vinden we ook nog in 1 Thessalonicenzen 3. Vers 13. 12 neem ik even bij, want het zit in dezelfde gedachtegang als Filippenzen. En hier zegt hij dus: en de Heere vermeerdere u. 1 Thessalonicenzen 3, vers 12, zeg ik nu. Vermeerdere u en maken u overvloedig in liefde jegens elkaar en jegens allen. Dat moet de Heer dus doen. Dat is dus die inwerking die de Heer dus doet naar zijn welgevallen. Staat hier ook weer. Zoals wij ook zijn jegens u. Waarom doet hij dat? Opdat hij uw harten versterkt, wie dus werkt in het leven van een gelovige, om onberispelijk te zijn in heiliging, heiligmaking voor onze God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus enzovoort. Dan blijkt dat dus. Dat onberispelijk is hetzelfde woord weer, zodat God er niets op heeft aan te merken. In heiligmaking, dat God ons losmaakt van de gebondenheden aan deze wereld en steeds meer verbindt met zijn heelmaking. En dat is zijn wens, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn. Wij kunnen onszelf nooit onberispelijk maken. Dat is een grote misser, wat men vaak wel denkt, door van alles aan jezelf te gaan doen. Dat is het nu juist. De Heer wil graag dat hij dat doet. En hij wil daar ook zo ongelooflijk veel voor geven, als wij bereid zijn om dat uit handen te geven. Maar daarmee geef je de regie van je eigen leven uit handen. En het gevolg is dat je dus niet, menselijk gezien, niet precies meer het spoor ziet waarvan je anders denkt, nou als ik nu dit doe en dat doe, dan gaan we morgen zus, dan gaan we overmorgen zo, dan gaan we dit en dat doen. Dan heb je het allemaal in je eigen gedachten klaar. Maar als we leren dat dat niet Gods bedoeling is, maar dat hij het leven wil gebruiken om mij één te maken met hem, dat betekent dat wij de plannen en de wensen, de verlangens die we hebben in dit leven, leren moeten afhankelijk te stellen van zijn wil en van zijn bedoeling. En dat komt nog alles met elkaar in de tweestrijd. En dus heb je de neiging om te murmureren. Om te zeggen, ja, waarom komt dat nou? Waarom of komt dat nou? En waarom kan die nou altijd maar zus en zo? En bij mij is het nooit zo. Het regent altijd maar bij in mijn leven en zo. Dat soort nare dingen, situaties kun je dus tegenkomen. Nou goed. Paulus zegt dus, de Heer is, die heeft geen aanleiding dan om jou te berispen, om te zeggen dat er bepaalde zaken in je leven moeten veranderen. En dan komt dat tweede woord in Filippenzen, wat ik al opgeschreven had, maar waar ik even correct in ben gecorrigeerd. Het andere woord, opdat gij mocht zijn onberispelijk, opdat gij onberispelijk wordt en oprecht staat hier. Nou, dat woord nog net niet oprecht. Maar het is wel akerajos, onvermengd, één geworden dus. Maar onvermengd is wel een beetje moeilijk te vertalen. Laten we dat woord eens op andere plekken opzoeken. Matthäus 10, vers 16. Waar de Heer zegt tegen zijn discipelen en daaroverheen tot de 144.000 in de toekomst. Zie, ik zend u als schapen te midden van wolven. Eigenlijk is het woord voor schapen hier rammen. Hoor. Het is iets meer dan alleen maar schapen. Wees dan voorzichtig, vooruitziende blik wordt ermee gezegd, als slangen. En oprecht als duiven. Ik weet niet of u als een oprechte duif hebt gezien, beter nog een onoprechte duif, maar u begrijpt wel dat het woord oprecht hier een beetje vreemd klinkt. Nu krijg je het woord ongemengd, onvermengd. Een duif beeldt uit de werking van de Heilige Geest. En geeft daarmee ook aan dat het iets te maken heeft met het leven Gods. Het beest heeft, meen ik me zo te herinneren, geen gal, geen bitterheid in zich. En daarmee dus ook een beschrijving, een omschrijving van het leven zonder verbittering, zonder bitterheid. Vandaar dan ook het woord, wat hier vaak voor gebruikt wordt, niet gericht op iets anders. Niet vermengd willen worden met iets anders. Het drukt gewoon het andere leven uit. Vandaar dat het vaak vertaald wordt met twee woorden kan. Onschuldig en soms ook argeloos. Dat is een heel mooi woord. Argeloos. Loos betekent zonde. Schuldloos, zonder schuld. En arg is van een oud-Hollands woord, de arger. Hij die de zaken erger maakt dan dat het al was. En dat is een omschrijving, oud-Middellandse, Middel-Nederlandse term voor de Satan. Dus de arger, degene die het erg maakt, die het zwaar maakt, is dus eigenlijk niks anders dan die zonder de Satan, dus zonder vorm van duisternis of wat dan ook, leeft. Een duif is daar kennelijk een voorbeeld van. En vandaar dan ook dat je het woord oprecht hier misschien beter kunt vertalen met argeloos. Je ziet dat er zijn vogels die zijn ontzettend op hun hoede bij alles wat er gebeurt om hen heen. En duif heeft dat ook wel, maar veel minder. Die maakt zich ook iets minder druk om hoe hij een nest moet maken. Als hij maar ergens even kan zijn een tijdje, dan is dat wel best. En dan, goed, dan gaat hij wel weer. Dus die is daar vrij makkelijk in. Een beeld van een gelovige die niet zijn vaste gebouwen hier in deze wereld moet vasthouden. Die mag hebben, maar het is altijd tijdelijk op weg naar een eeuwig huis. Hier dus het woord wat ik zou vertalen met onschuldig of argeloos als duiven. Ja, dat wou ik nu even erbij halen. Ja. Romeinen 16, vers 10. Daar zie je eigenlijk ook heel duidelijk weer dat het in een soort tegenstelling staat. Nee, 10, ik had het moeten veranderen. Dat wordt iets verder, 19 moet het zijn, denk ik. Ja, 19, 2. Want uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen. Tot kennis van allen is een goede interpretatie, ja. Iedereen heeft daarvan gehoord. Ik verblijd mij dan om u, maar ik wil dat gij wijs zijt tot in het goede, doch onnozel, dat is wel een leuke uitdrukking, hetzelfde woord heb je hier weer, in het kwade. Onnozel tot in het kwade. Dus argeloos, niet op het kwade uit. Dus niet gemengd met het kwade. Ten opzichte van het kwade. Vandaar dat je ook hier het woord akerajos hebt. En dat kun je inderdaad gewoon vertalen met onbewust. Onnozel vind ik ook niet zo gek. Alleen dat klinkt wel een beetje naïef. Hè? Zo van, gunst. Maar ik bedenk dat kwade niet. Ik bedenk de dingen van het leven Gods. En dat staat dus wijs in het goede. En het gaat om het kwade, hoezo? Ik ben me van geen kwaad bewust. En dus betekent het dat ik niet met het kwade me bezighoud. Dus onnozel in het kwade wil zeggen dat ik dus absoluut me niet vermeng met het kwade. Maar alleen wijsheid in het goede, het leven Gods. Dat zijn de woorden die hier in dit vers naar voren komen. Dat is het doel. God is het die het inwerkt, het willen en het inwerken, zegt Paulus in Filippenzen 2. Maar er staat dus wel bij dat we het moeten uitwerken. En hoe werk je die zaligheid uit met vrees en beven? Door niet tegen te spreken. Door niet met allemaal redeneringen te komen. Door niet jezelf naar voren te halen. Bij murmureren betekent het gewoon dat ik het zelf ga interpreteren. Dat ik het zelf wel meen te weten. En dat ik de dingen van de Bijbel combineer met wat ik eigenlijk zelf graag wil. Nou, daar zit het probleem vast. Waarom moet ik dat uitwerken? Waar moet ik dus niet zelf beginnen, maar waar moet ik dat uitwerken en overlaten? En denk eraan, in sommige opzichten heeft God absoluut geen haast, tot grote ergernis van onze oude mens. Want die wil verschrikkelijk graag wat meer tempo, wat meer schwung, dat het wat sneller komt allemaal. Dat wat meer in overeenstemming met is zoals ik dat zou willen of beleef. En dat gaat niet. En juist zo, op deze manier, door niet te murmureren, maar te zeggen, heer, gaat uw gang maar. En zonder tegenspreken, oftewel de redeneringen, is het zo dat wij dus onberispelijk worden. Op dat geeft aan dat het een doel is. Het doel is dat wij onberispelijk en argeloos worden. Oftewel onnozel of onschuldig worden in het kwade. En dan vervolgens die zuiverheid houden. Kinderen gods zijn, dat staat er niet. Dus dat mag je gewoon doorstrepen, dat staat er niet eens in het Grieks. Gewoon kinderen gods. Onstraffelijk wordt hier vertaald. Dat is wel zo, maar het woord is eigenlijk weer niet. Het is weer een iets ander woord. Ik vind het toch wel belangrijk dat die woorden precies zijn. Al weet ik dat er velen zijn in de gemeente die zeggen, ja, moet geen spijkers op laag water zoeken. Dat doe ik ook niet. Wij doen het op hoogwater. En hier staat dus het woord onstraffelijk. Dat woord wat voor onstraffelijk staat, dat is het woord amometa. Amometa. Ik geef de woorden maar gewoon even. Nou ja, dat moet je dus maar zoeken, wat dat dan eigenlijk allemaal inhoudt. Ik begin maar eens gewoon met de basis. A is natuurlijk weer datzelfde, niet, hè. Datzelfde, sociaal, asociaal, zeg maar. Dus niet momenta. Mom. Mom. Het Griekse woord voor mom. Vinden wij een paar keer terug. En een mooi voorbeeld is 2 Petrus 2. 2 Petrus 2, vers 13. 2 Petrus 2. Het gaat over een aantal, de onrechtvaardigen, die worden bewaard tot het oordeel, zegt Paulus, of zegt Petrus in vers 9. Maar allermeest degene, vers 10, die naar het vlees en onreine begeerte wandelen, de heerschappij verachten, daar heb je dus al. Als je de heerschappij, namelijk de Heer als nummer 1 veracht, door zelf Heer te willen zijn, en door dus je persoonlijkheid in de strijd te gooien. Die stout zijn, stoutmoedig, dat we zeggen, denken dat zij in hun dapperheid alles maar kunnen doen. Zichzelf behagen en de heerlijkheden, dus de dingen die van God komen, de verlossing enzovoort, niet schromen te lasteren. Schromen, dus ze schamen zich er niet eens voor om de dingen die in de Bijbel staan, gewoon te lasteren, te zeggen, ja, het is allemaal heel anders. Terwijl de engelen in sterkte en kracht meerder geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Die zijn meerder engelen en die durven naar de Heer toe geen oordeel over deze minderen mensen die ongehoorzaam zijn te brengen en laat het oordeel aan de Heer over. Maar deze, dus die in alle begeerte wandelen, als onredelijke dieren, ze hebben geen redelijk denken meer, die hun aardse natuur volgen en voortgebracht worden om gevangen en gedood te worden, terwijl ze lasteren wat ze niet eens begrijpen, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zij verkrijgen het loon van de ongerechtigheid als die de dagelijkse weelde tot hun vermaak achten. Zijnde, terwijl zij zijn, vlekken en smetten. Het laatste woord, dat is het woord mom. Dus mom zijn smetten. Vlek en smet is eigenlijk een soort synoniem. Een vlek, die is, vooral als je een beetje een lichtere broek hebt, of je hebt een wit overhemd aan, of in ieder geval een licht overhemd, en er komt een vlek op, dan is het gekke, dan zie je meer en gauwer die vlek dan die hele broek. Dan klopt er iets niet. heb het tegendeel ook meegemaakt toen ik in mijn nog jongere jaren in Petra rondwandelde. In de toekomstige stad van de Heer Petra rondwandelde. Liep ik op een gegeven moment met een zwager nog iemand liep ik door die dode stad heen. En toen kwam ik op een hele grote hoogte. Kwam ik op een gegeven moment alleen. En het was allemaal rode aarde. Het was allemaal dor. Het was allemaal maar niks eigenlijk. Zag het niet uit. Dus de Heer die moet die graven echt nog openmaken. En ik ging er ergens een bocht om. En in één keer zag ik één blauw bloempje. Dat had dus kennelijk met al die zinderende hitte toch kunnen leven. En dat ene blauwe bloempje, dat zegt meer van het leven dan die hele doodse omgeving. Die allemaal inderdaad gewoon aarde voorstelde, een blauwe bloem. Blauw heeft te maken met de hemel, met de hemelse dingen. Dus het blauwe bloempje is een stille verkondiging van, er kan dan dood zijn, maar is het echt leven. En dat valt dan meer op. Maar het tegendeel is ook waar. Als je een witte broek hebt en je morst of er komt een vlek op, dan is het niet netjes, zeg maar. We hebben het dan over één vlek, laat staan als er nog meer komen. Nou, dat is, de Heer wil ons graag helemaal zuiver. Helemaal wit, zo je wilt. En dat is wat hier eigenlijk naar voren komt. Dit zijn personen die zijn vlekken en smetten. Op het zuivere, witte, zuivere leven van de Heer. Dat is dat woord wat hiervoor staat. 2 Korinthe 6, vers 3 geeft het werkwoord aan, wat je eigenlijk zou moeten vertalen, dus met besmetten of bevlekken. 2 Korinthe 6, vers 3. Wij, de discipelen, zegt Paulus in vers 3 van 2 Korinthe 6, geven geen aanstoot in enig opzicht, in wat voor zaak dan ook. Opdat de dienst, de bediening, de diakone, niet, dus dat hier vertaald, gelasterd wordt. Maar eigenlijk moet er gewoon staan, besmet raakt. Dat er vlekken opkomen, doordat ik anderen erger door dingen van hen te eisen, terwijl ik niet in die positie ben, zegt Paulus. Ik heb de positie om inderdaad namens de Heer zo te kunnen spreken, zegt hij, maar ik maak van die positie geen recht. De Heer had ook de rechten in de tijd in Israël om te zeggen van, ik ben jullie vorst, ik ben jullie koning, jullie horen mij te gehoorzamen. Maar hij nam die macht niet, hij was onderdanig aan de hele gang van zaken, hoewel niet afhankelijk. En hier staat het ook, wij geven geen aanstoot, geen ergernis in geen enkel ding. Naar de Heer gesproken, het kan best wezen dat mensen zich ergerden, maar dan heeft het te maken met het feit dat iemand gewoon een andere kant uit wil. Als het gaat om de Bijbelse waarheid, geven wij geen aanstoot, zegt Paulus in enig opzicht, opdat de bediening, het woord van God en verder wat ermee te maken heeft, geen smet krijgt. Dat de duisternis er voor een deel weer opkomt, omdat ja, omdat deze personen zichzelf te veel naar voren schuiven. Zegt dat, ja, dat doen we niet. Dus ik vertaal het inderdaad liever met besmet. Heeft die nieuwe vertaling dat ook niet?
Ik heb
de oude gelasterd. Ja, hier staat gelasterd, ja. Het laatste werkwoord, vers 3. Ik weet het niet hoor.
Niet gesmaad.
Ja, hetzelfde woord als gelasterd eigenlijk. Nee, het heeft te maken met besmetting. De zuiverheid van Christus wordt door deze gevallen schepping zo snel een vlek tot een vlek gemaakt. Dat is ook de bedoeling. Hoe meer vlekken er kunnen komen op het leven Gods, hoe meer men gewend raakt aan die vlekken en niet aan het witte. Een vlek zul je dus uit de blouse moeten halen of waar dan ook uit, omdat dat niet hoort bij het geheel. En dus betekent dat ook dat je daar een consequent in moet zijn, zegt Paulus. Ik ga even naar Filippenzen 2, want hij zegt daar wat bij. Hij zegt dus, onbesmet, zo vertaal ik het liever dan maar. Dus niet de smet van dingen van deze wereld in ons nemend. Onbesmet wil dus zeggen, kinderen Gods, onbesmet, los van alle smetten die deze wereld met zich meebrengt, gereinigd in het bloed van Jezus Christus, maar ook zo levend blijven, in het midden, te midden van, zou je kunnen zeggen, van een krom en verdraaid geslacht, onder welke geest schijnt als lichtsterren, staat eigenlijk in wereld. Oh, daar staat nog wel even wat. Hier krijg je de omgekeerde werkelijkheid van wat je in het heelal ziet. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het is een soort tegenbeeld. In het midden van een krom en verdraaid geslacht. Voor die tekst gaan we eerst maar eens even naar Deuteronomium toe. 32. Deuteronomium 32. Vers 5. Vers 3. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geef onze God grootheid. Maak hem groot. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gerecht. Recht eigenlijk. Gerichte zijn gerecht. Recht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegenover zich verdorven. Het zijn zijn kinderen niet. Nu gaat het over het volk Israël. De schandvlek, hier heb je het woord weer, is van hun. Zij zijn de schandvlek. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit, de Heere, vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en bevestigd heeft? Nou ja. Wat hier dus staat, is dat het verkeerd en verdraaide geslacht een ongehoorzaam volk is. Even hoe je dan verkeren, keren, omkeren, is hetzelfde als draaien. Dus verkeerd is verdraaid. Het is niet meer recht, maar het is krom. Nou, die termen die komen we dus vaker tegen. Het woord krom en verdraaid. Krom. Die woorden die maken het nou juist, en daar dat ik er toch liever wel even op inga. Ook al kan dat wat droog overkomen. Dat is dan jammer. Scolias. Is dat woord scolias. Krom. We vinden dat hier natuurlijk in het Oude Testament al, dan zie je al voorbereid dat het dus gaat om een dwaas volk die leeft en denkt vanuit zijn eigen visies. Nou, in Handelingen 2 komen we dat ook tegen. Handelingen 2, vers 40. Even in vers 37. Daar zijn op de eerste Pinksterdag een heel aantal mensen die uit de graven waren opgestaan en na de opstand van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem waren verschenen, die dus in de tempel waren. En dus principieel gelovigen die dus ook het koninkrijk moesten krijgen. En dat gaat dus ook gebeuren. Toen zij dit hoorden, dat de Heer Jezus ook voor hun gekruisigd is en opgestaan, werden ze verslagen in hun hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u, verander van denken wordt ermee bedoeld, en in ieder van u afzonderlijk laten zich dopen, op, niet in, maar op, gebaseerd op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, namelijk van de Heilige Geest, en voor uw kinderen, dus niet de doop, maar de belofte van de Heilige Geest. En voor uw kinderen en voor allen die ver zijn, niet dichtbij, maar ook ver, allen die de Heere onze God erbij zal roepen. Andere Joden, Israëlieten, daar gaat hij in eerste instantie om. En met meer andere woorden getuigde hij en vermaande hen en zei, laat u redden, beter dan woordbehouden, laat u redden uit dit verkeerd, staat hier nu, geslacht. Laat u redden uit dit verkeerd geslacht. Wat is dus gezien krom en verdraaid geslacht? Hier weer, het is het woord krom eigenlijk. Dit kromme geslacht. Een geslacht dat dus niet rechte wegen bewandelt. Dat niet een rechte weg gaat, maar een kromme weg. En dit hele geslacht, dus de hele menselijk geslacht, is krom. Maar ook dit volk dat weet van de dingen van God, hoe ze de rechte weg moeten gaan. En als ze dat niet gaan, doen ze datzelfde. En zijn ze zo krom bezig, met kromme wegen, om de zaken heen draaien. Dat is dat kromme. En daar moeten ze uit worden gered. Men moet dus gered worden uit dit kromme geslacht. Soort, zou je kunnen zeggen. Niet generatie, maar soort. Het is dus krom. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou krom? Want ze hebben toch eigenlijk het woord van God gehoord en toch zijn ze krom. Wel, het hele geslacht van de mensheid is krom. Dat weten ze niet, ze vinden zichzelf recht, maar ze proberen alles recht te maken. We gaan daarvoor eens even naar Prediker 7, vers 13 en 14. Prediker 7. Prachtige tekst. Prachtige tekst. Daar breekt menig eens zijn hoofd over. Aanmerk, of let op, het werk Gods. Want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Zo. Ik ga even terug. Ik ga zo met dit vers verder naar hoofdstuk 1, vers 13. Prediker 1, vers 13. 14, nee, 1 vers 13, nee 15, sorry. Ik lees even 14 en 15 van hoofdstuk 1. Ik zag de daden aan die onder de zon geschieden. En zie, het was al ijdelheid en kwelling van geest, wat men doet. Het kromme, het gebogene, kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, kan niet worden meegerekend. Dus je kunt niet gaan tellen wat er niet is. Dus het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Nou, dan gaan we door en dan zien we het hier staan. Let op het werk Gods, want wie kan rechtmaken wat hij al krom gemaakt heeft? Hoezo? Nou, vers 14. Geniet, zegt God tegen de mens in het algemeen, ten dage het goede, ten dagen van het goede. Het woord voorspoed, ja, dat is geïnterpreteerd. Letterlijk staat er gewoon, ten dagen van het goede, als het goed gaat, geniet dan maar daarvan. Maar, ten dagen van het kwade, let dan wel op, zie toe. Want God heeft juist, dat wordt ook is juist het een tegenover het ander gesteld. Dat is belangrijk. Kromme. God maakte krom. En wat is dat? Het een tegenover het andere gesteld. daar staat nog bij. Zodat, dat ter oorzake, ter reden, nee, het staat zodat, conclusie, zodat de mens niets zal ontdekken van wat na hem zal zijn. Doordat God het ene tegenover het andere heeft gesteld. En het staat ook in wat voor principes dat zijn. Geniet het goede ten dagen van het goede. Maar ten dagen van het kwade. Welk principe hebben we hier nu? Van andere, het ene tegenover het andere. Ja, het goed tegenover het kwaad. Het goede tegenover het kwade. Dat is wat hier staat, het ene tegenover het andere zit. God heeft kennelijk iets in deze schepping niet meer recht laten lopen. Omdat het goed en het kwaad erin kwam, namelijk. Daarvoor gaan we even naar Genesis. Een zeer onbegrepen gedeelte, die eerste stuk, door velen. Oké, nou ja, laat maar. We beginnen in 2 vers 17. En allemaal bomen in die hof. En vers 15 zegt, zo nam de Heer God de mens, Adam, en plaatste hem in de hof van Eden, om die uit te bouwen en te bewaken. De nieuwe vertaling is hier even doorgeschoten, en dat maken veel christenen maken nu van deze wereld, niet van de hof van Eden, want dat staat hier, het staat niet om de wereld, maar om de hof van Eden te bouwen. En als ze dus later uit die hof van Eden gestuurd worden, dan vervalt daarmee dus deze boodschap. Want dat is niet meer te doen. Hij kan die hof niet meer bewaken, want waarom moest hij hem bewaken? Wel, omdat de Satan erin kwam. Die kwam erin, dat wist hij ook wel. Dat werd ook gesymboliseerd door twee bomen. Namelijk in het midden van de hof. Twee bomen. Eentje helemaal in het midden. En één er vlakbij. Die in het midden is de boom des levens. En die andere is de boom van kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. Die kennis van goed en kwaad, als je daarvan eet, dus als je daaraan deelneemt, dan staat er ook bij, want als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Zul je sterven om te sterven, of in ieder geval staat het in het Hebreeuws dubbel. Ik heb het wel eens verteld met zul je stervende sterven, dat is het eigenlijk niet helemaal, maar daar komt het wel op neer. Zul je dus twee keer sterven, staat er eigenlijk. Dat kan ook niet anders, want in vers 7, ja, ik moet maar eventjes weer terug, we gaan even op herhaling. De Heer God had de mens geformeerd uit stof de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem der levens. En dat woord levens, chayim, is een dubbele vorm. Dat wil zeggen twee levens. Een leven met God, die adem, directe relatie met God, die wandelen ook immers in die hof later. En het leven horizontaal, verticaal, met de mens zelf, horizontaal, ja. De mens zelf, Adam en Eva. Dus je had twee levens, en dus beide levens zouden worden afgesneden wanneer je van die boom van kennis van goed en kwaad bent. Dus de omgang met God was het eerste. En vervolgens ook de omgang met mensen onderling die echt super zou verlopen tot aan de zondeval. Wat gebeurt er? Als ze van die boom nemen, uiteindelijk eerst Eva, dan gebeurt er nog niks. Maar als Adam dus ook van die boom eet, dan, zegt vers 7 van hoofdstuk 3, worden hun beide ogen geopend. Die waren dus gesloten. Hun ogen worden geopend en vanaf dat moment zien ze de dingen verkeerd. Ik heb ooit met natuurkunde eens geleerd dat wat wij boven in de netvlies krijgen eigenlijk onder is. En wat boven is, komt onder in het netvlies. Dus precies andersom komt het binnen als je eigenlijk zou verwachten. Dat is een omdraaiing van de gang van zaken zoals die dus eerst kennelijk is geweest. En als er dus staat, hun beide ogen werden geopend, dan staat er niet en ze vielen dood neer. En ze zullen de dood sterven. Dus dood heeft hier duidelijk te maken met het verdwijnen van een vorm van leven. Dus, wat verdwijnt eerst? Ze merkte dat ze naakt waren, er komt schaamte. Vanaf dat moment moet je aan je relaties gaan bouwen. Nou ja, dat is het eerste. Dus de pure, zuivere relatie mannelijk-vrouwelijk, zoals die bedoeld was, schiet vanaf die tijd zijn doel uiteraard voorbij. Dan horen ze de wandeling van de Heer in de Hof van Eden. Dan krijg je een tweede probleem. Die kunnen ze ook niet meer ontmoeten. Op de een of andere manier moeten ze zich nu voor de Heer verbergen. Dus ook gaat een mens zich voor God verbergen en gaat zich onder de schepping van deze wereld gaat hij zich storten. En hoopt hij daarmee ja, zijn fouten, zijn misplaatste visies toch op de een of andere manier nog te kunnen verbergen. Maar dat is ook niet meer in orde, want de Heer die is hun kwijt. De Heer is de mens kwijt. Daar heb je de twee levens die nu vanaf dit moment gestorven zijn. Dus vanaf Adam en Eva na de zondeval ontvangt ieder mens, die krijgt weliswaar een levensadem, maar de rechtstreekse automatische omgang met God is er niet. En het kind moet vanaf meet af aan allerlei zaken nu leren. En wat zit er nu in een mens? Een mens gaat nu kiezen, dat heet met een mooi vreemd woord ethiek, zedenleer. Wat mag ik wel en wat mag ik niet? Wat is nou goed en wat is nou kwaad voor het bestaan hier? Verder kom je niet. Elke keer als een mens dus van dat bestaan van goed en kwaad leeft en denkt als basis, komt er geen relatie met God. Daar moet hij dus ook op doodlopen. Dat is het kromme wat als gevolg van de zondeval gekomen is in deze hele schepping. Dus het hele mensheid op zich is een krom en verdraaid geslacht. En ook een volk wat God kent en rechtgemaakt wil worden en toch zijn eigen weg gaat, is ook krom. En je kunt het ene goed vinden en het andere niet goed, maar het leidt niet feitelijk naar het leven. En een gelovige zal ook moeten leren, die zal los moeten komen van dit principe. Want als God vindt dat iets positief voor mij is, ook al is het negatief voor mijn vlees, dan mag ik niet, dan hoef ik, laat ik het zo zeggen, niet meer te denken vanuit dit principe. Hè, was dit nou vervelend? Ook al reageert mijn lichaam, ook al reageert mijn ziel daar soms op. Maar leer ik, doordat God met zijn geest in mijn leven steeds verder gaat, dat het niet om deze kennis hier gaat, maar dat het gaat om de kennis van het leven van God, om de boom des levens, om uiteindelijk Jezus Christus. Hier zijn twee bomen, helemaal aan het eind in Openbaring 22, is weer een hof, Jeruzalem, Nieuw-Jeruzalem, en dan staat er één boom, de boom des levens, die wat breder is geworden aan beide kanten, is de boom des levens, die bestaat dus nu uit meerdere, zeg maar. Maar het is nog de Heer. En wat is verdwenen? Die boom van kennis van goed en kwaad. Een heel dik boek is dus nodig om duidelijk te maken op welke manier die boom van kennis van goed en kwaad uitgeroeid wordt. En dat is nogal wat. En dat betekent dus dat de wereld in een verdraaide situatie zit, in een kromme situatie. Heel aardig erin, oh ja, is bijvoorbeeld de visie van de mens die uitgaat van hoe het hier is. En dan zeggen ze, het licht van de zon komt recht op ons af. Want, dat is de visie van de mens en die kijkt van hieruit. Is dat zo? Dan kijken we eens even naar de tekst uit Job 38, vers 24. Eerst vers 19. Waar is de weg waar het licht woont? Grappig, hè? Een weg. Waar is de weg waar het licht woont? Nou, anderen zeggen naar waar het licht woont. En dan gaan we naar vers 24. Waar is de weg waar het licht verdeeld wordt? Verdraaid wordt, veranderd, niet recht uitgaat, maar verdeeld wordt. Dus het licht, zegt de Bijbel, wordt verdeeld vanuit de zonssituatie en gaat niet recht. Zegt God. Zegt de Heer zelf tegen Job. De mensen zeggen, nee hoor, het licht dat gaat altijd recht uit. Nu mag hij een beetje krom op, omdat anders dingen niet uitkomen. Maar voor de rest is het, blijft het altijd licht. Dus met die visie gaat men dus ook de afstanden berekenen in het heelal enzovoort. Dan kom je natuurlijk nergens wanneer je ziet dat in de Bijbel gewoon staat dat er een plek is waar het licht wordt afgebogen. En als het licht al wordt afgebogen, nou, wat zal er dan nog meer niet worden afgebogen? Dat betekent dat er dus niet een aantrekking, dat is ook zoiets, een aantrekkingskracht van de aarde is. Dat betekent dat God zegt dat er een afduwingsproces van hem is. Zodat de mens nooit God kan ontdekken. Zodat hij altijd in dat heelal blijft rondzweven zonder daar verder in te komen. Terwijl hij het idee heeft dat hij heel ver is. Ook weer een verdeling, ook weer wat niet recht uitgaat, maar wat krom is gegaan. En prediker 1 hebben we gezien, het kromme kan niet recht gemaakt worden. Dat wil zeggen, wat God dus krom gemaakt heeft, kan een mens niet recht maken. Dus er zijn situaties in het leven, veel situaties, waar je eigenlijk niks aan kan doen. Waarom niet? Omdat een mens leert dat hij afhankelijk is van God. En niet menen kan dat hij zelf wel bepaalt wat recht is of niet. Oh, zegt de mens, als het goed is. Een mens die goed leeft, ah, die komt vast wel in de hemel. Een mens die slecht leeft, ja, dat was nog maar de vraag. Maar als je goed leeft en keurig en netjes alle dingen hebt gedaan enzovoort, enzovoort en hier een zeer oprecht leven hebt geleid, nou, dan heb je dat toch verdiend. Terwijl als iemand allemaal slechte dingen heeft gedaan, dan is terecht dat hij dan ook wordt gestraft. Dus betekent dat die goeden zich ook nog eens een keer, goeden tussen aanhalingstekens, zich ook nog eens een keer over de kwaden buigen en die eigenlijk maar een beetje aan de kant gooien. En andersom. Dus ook goed en kwaad zijn aan de ene kant bij elkaar verbonden, die kunnen niet zonder elkaar, en aan de andere kant brengt het in beide gevallen alleen maar de dood. Nooit de relatie met God. Dus daarom moet God ook zijn wil en zijn inwerking wel in ons brengen, omdat dat te maken heeft met het leven. En anders is het gebaseerd op mijn wil. Die is altijd afhankelijk van wat ik prettig, aangenaam, goed vind en wat ik liever maar wil vermijden. En dit principe van goed en kwaad, dat gaat door totdat je sterft. En wanneer je gestorven bent en opgestaat met Jezus Christus, dan kom je dus terecht in een koninkrijk van God wat leven met zich meebrengt. En dan leert God in mijn hart, dan brengt God in mijn hart die geest, dat leven, het nieuwe hart, waardoor ik anders mag leren denken. Maar ik ben nog niet uit die wereld, hoewel ik er geestelijk gezien niet direct deel aan heb, omdat ik uit die wereld ben gestorven en ben opgestaan in het leven Gods, zijn we nog niet uit die wereld weggehaald, omdat wij geconfronteerd worden met al die duisternis en met al die droogte, die duisternis die er is in deze wereld. En waar soms ons vlees nog best naartoe trekt. En dus is het belangrijk dat ik leer, te midden van die wereld die in duisternis leeft, afhankelijk te zijn van wat God in mijn leven brengt. Als ik dat doe, dan krijg je het tegenbeeld van wat er in het heelal is. Want dan betekent dat dus dat waar in het heelal op een gegeven moment sterren zijn, sterren die geven licht, er is één sterrenstelsel, niet honderden en duizenden en allemaal melkwegen en al dat soort gedoe, één sterrenstelsel en dat is dat wat God gemaakt heeft om hem heen. En die sterren geven her en der licht, uiteraard in de duisternis. Mensen konden vroeger, ik weet niet of dat nog kan, maar of men dat nog kent, maar vroeger kon men op zee vaak aan de stand van de sterren zien waar men ongeveer was. En hoe men moest varen als kompas en dergelijke niet meer deden. Die sterren geven een bepaald licht. Die geven een bepaalde glans. Te midden van enorm veel duisternis. Dat zien we als, als het dus boven is en we kunnen naar boven kijken. En je ziet dan, een keer zonnewolken, zie je dan die hemellichamen. Nou zegt Paulus, en dan gaan we even naar Filippenzen. Je zit in te midden van zo'n krom en verdraaid geslacht, dus te midden van duisternis. Dat woord verdraaid, dat is een woord, dat betekent eigenlijk door elkaar draaien. Dat heb ik nog niet besproken, dat ga ik nu zo even doen. Een verdraaid geslacht, het is krom, het heeft dus niet de rechte weg, het is dus niet recht. Het gaat altijd met bochtjes om de waarheid heen. Uiteraard, het kan ook niet anders, want het is altijd gebaseerd op goed en kwaad en komt nooit verder. En meestal is het zo dat de mensen uitgaan van dat wat de meerderheid is. Dus, nou, die zullen het dan wel goed hebben. En dus betekent dat dat de gelovige daar rekening mee moet houden. Want het geslacht is behalve krom ook verdraaid. Door elkaar gedraaid, betekent letterlijk. Dat is wel heel mooi, want is wat eigenlijk door God dus ook zo gesteld is. Wat men dus doet als je krom bent, dan kun je nooit recht lopen. Dus als het krom is, blijft krom. Dus dan ga je een kromme weg. En die weg blijft krom. Die gaat niet een keer weer recht. Nee, die blijft altijd krom. Dus je draait eigenlijk steeds om jezelf heen. Om je eigen gedachten, om je eigen visies. Je komt er nooit uit. Zelfs met het praten naar anderen toe. Die ook krom zijn. Kun je elkaar ontmoeten. Dan kun je praten over al die ellendige mensen die het nog erger doen dan jij. Maar het blijft krom. En dat is het gevolg. Dat het dus de hele relatie ook alleen maar om zichzelf heen draait. En nooit verder komt. Het is dus eigenlijk alleen op drift. En doet niks anders dan dat. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat God het krom gemaakt heeft. Ik kan er alleen maar uitkomen als ik dus sterf en opsta in de rechte weg leer kennen. Namelijk Jezus Christus. Want dan kom ik in de boom des levens terecht. En dan leer ik langzaam maar zeker de principes van God. Niet alleen verstandelijk, maar ze gaan ook, als het goed is en ik stel me voor hem open, leven in mijn hart en in mijn bestaan. Dat woord komt meermalen voor. Lucas 9 vers 41, dat verdraait. Dat is dia stramenes. Ja, stramenes. Dooringedraaid is dat letterlijk. Volkomen doorheen gedraaid. Lucas 9, vers 41. En Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en verkeerd verdraaid geslacht. Nu zie je dat dat verdraaid, door elkaar gedraaid, door ongeloof komt. Dus als je geloof hebt, dan krijg je natuurlijk de rechte weg. Maar dit is dus een ongelovig geslacht en dus daarmee ook een verdraaid, door elkaar gedraaid geslacht. Omdat men op andere basis werkt dan het leven Gods. Handelingen 13. Handelingen 13, tweede vers, dus vers 8. Zien we dat woord ook, in de werkwoordsvorm trouwens. Handelingen 13, vers 8. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, overgezet, vertaald. Wederstond hem. Het stond tegen Paulus en Silas en Barnabas op. Zoekende de stadhouder van het geloof weg te draaien. Heb je hetzelfde woord. Dat is dus het krommen en het verdraaien door de andere accenten te leggen of andere argumenten te gebruiken dan dat iemand dus echt als stadhouder ook tot geloof komt.
Nou, misschien zou het ook verkeren. Ik ben niet ophouden te verkeren, de rechter weer te scheren.
Ja, daar heb je het, ja, het verdraaien, het verkeren, het verdraaien, de rechter is een ander werkwoord geloof ik, maar ik weet niet precies, maar het rechte en het kromme staat hier bij elkaar. Dat kom je vaker tegen. In Lucas 3, vers 5, wil ik er nog even bij halen. Want dat wordt genoemd in verband met een opgestaande Heer. Lucas 3, vers 5. Dat is de enige manier waarop men dus uit dat kromme, wat God hier gemaakt heeft in deze schepping, weg te kunnen komen. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal vernederd worden. En het kromme zal recht worden, men heeft daar wegen van gemaakt. En het kromme zal tot het rechte worden, het oneffen tot effen, lees enzovoort. Want het is de Heer, Johannes de Doper zegt dat, het is de Heer die dat kromme weer recht gaat maken, die de mens tot het leven Gods brengt, die de boom des levens zelf is. Dus daarin kan ik een rechte weg leren gaan. Wel. Ja, Jesaja is een tekst uit Jesaja 40 of Jesaja 42 vers 16 komt hij ook voor. Ja, het kromme tot recht maken. Die tijd gaat komen, is geprofeteerd door Jesaja. Goed, dan sluit ik af met deze laatste regel van vers 15 van Filippenzen 2. Wat een consequenties heeft dat met zich als je God laat inwerken in je bestaan? Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken tegen de Heer dan uiteraard. Opdat je onberispelijk en argeloos, onschuldig bent, kinderen Gods, onbesmet te midden van een krom en door elkaar gedraaid geslacht, mensheid. Te midden waarvan gij schijnt als lichtsterren. Dat woord, dat is een heel aardig woord. Foos. Foosster. Dan denk ik maar één S voor. Dat is foos is licht. Fosfor, denk dan maar. Fos. Fosfor betekent lichtdragend. Dus foos is licht en ster zegt, spreekt natuurlijk voor zichzelf. Dus het is eigenlijk een lichtster. Het kan dus de glans van een ster zijn. Het woord komt nog een keer voor. Maar eerst hier maar eens even. Dus dat betekent dat wij in deze wereld, je hebt de sterrenwereld met de lichten en de duisternis eromheen. En hier heb je dus allemaal mensen. Allemaal, zie je, kun je zo zien, het zijn allemaal mensen. En dan zie je in één keer een gelovige tussen. Dat is geen mens, maar dat is een ster. Dus te midden van al die mensen, te midden van dat kromme en verdraaide geslacht, zit het rechte geslacht. De generatie die door Jezus Christus gestorven, begraafd, opgestaan is en in zijn leven terechtgekomen is. En dus is het licht, het rechte te midden van donkere, hetzelfde als licht te midden van duisternis. Al die andere mensen, dus de gelovigen in deze wereld, die her en der verspreid zijn, zijn geen clubben bij elkaar, want dat denkt men vaak, maar ze her en der verspreid, die groepen bij elkaar zijn licht, te midden van duisternis, zijn sterren, als het ware, te midden van duisternis. Waarom wordt dat nu als beeld genoemd? Want het is eigenlijk een afspiegeling van de duisternis in deze wereld. En we lopen hier beneden en je wordt toch sterren genoemd. Wij zijn wezenlijk van God uitgezien, namelijk niet meer in deze wereld. Wij lopen in deze wereld, maar wij horen bij het Koninkrijk van God. En wij hebben een hemelse roeping, we hebben een hemelse taak en een hemelse positie. Filippenzen 4, nee 3. Vers 20, 3 vers 20. Dan loop ik even vooruit al op wat nog op andere plaatsen staat. Vandaar dat het woord sterren dus inderdaad kan worden gebruikt. Ik lees er zo nog wel even een tekst erbij, maar deze is in ieder geval. Die tekst is zo wezenlijk belangrijk, maar dat zullen we een andere keer wel zien. Onze wandel, het woord wandelen staat er eigenlijk niet. Er staat onze burgerlijke situatie, ons burgerschap, zegt een andere vertaling. Dus onze burgerlijke staat is in de hemelen. Op grond waarvan, waaruit is fout? Er staat echt op grond waarvan. Waarom? Omdat hemelen meervoud staat en waaruit staat in het enkelvoud. Dus dat kan niet. Dus op grond van het feit dat Jezus Christus ons uit deze wereld getrokken heeft en geplaatst heeft in zijn koninkrijk, in zijn hemels koninkrijk, zijn we dus burgers van het hemelsrijk. En dus is die burgerlijke situatie ook daarop van toepassing. En dat moet nummer één worden. En er is een enorme strijd, en soms helpt het niet eens door, in het leven van gelovigen gaande om ze op aarde te houden. Om ze bij de aardse situatie, bij de aardse omstandigheden en bij de aardse zaken te laten betrekken. Zodat ze mismoedig worden. Omdat de situatie maar niet verandert. Of omdat ze eigenlijk niet meer kunnen geloven. Omdat de dingen die God beloofd heeft toch maar niet komen. En om vast te houden aan dat God zijn weg weet. En dat hij heel goed weet hoe de omstandigheden en de situatie van ons zijn. En dat ze niet voor niks zijn. Dat hij er wat mee wil zeggen. Wat moet je dan zien uit te vinden? Daar moet je voor in gebed. Maar ons burgerlijke staat is in de hemelen. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. De Heer Jezus Christus, let op. Die het lichaam van onze vernedering. Hier op aarde nog. Zal veranderen. Van schema. Wat is het schema? Goed kwaad. Wat wil God? Hij wil ons oprichten. Hij wil ons schema van goed kwaad naar de bron des levens hebben. Hij wil dat wij die rechte weg tot aan de troon van de genade volgens Hebreeën, dat we die weggaan. Dus het schema van de aardse situatie, die moet omgevormd worden, omdat dat te maken heeft met goed en kwaad. En dat schema van denken, dat wij dus hier onze vervulling zouden zoeken op de een of andere wijze, dan moet je echt van dood, dan moet je echt vanaf. Opdat je weet dat deze tijdelijke situatie mooi mag zijn, maar is tijdelijk en het blijft tijdelijk en ik ben gericht op iets anders. Zodat ik niet vast blijf zitten op situaties wanneer de Heer komt. Om ons te halen en ik te vast zit aan de dingen van deze wereld en als de vrouw van Lot maar omkijk en eigenlijk veel mis. Dat is de bedoeling, dat hij dus ons schema verandert. Want als wij naar boven kijken, dan, zoals het volk Israël naar boven moest kijken naar die slang, dan werd je niet gebeten. Dan waren die slangen er wel, maar dan werd je niet gebeten. Dan was er wel crisis hier in deze wereld, maar daar word je niet door kapot gemaakt. Want er is één die voor je zorgt. Dan zijn de situaties in het leven wel degelijk zo, dat hij zaken gaat overnemen. Ook al kun je daar soms aan twijfelen, of ook al kun je, omdat je dat niet direct merkt, van denken, nou ja, zal mijn tijd dan wel duren. Dan geef je het op. En onze burgerlijke situatie in de hemel. Dus vandaar dan ook dat, omdat wij een hemelsvolk zijn, met een hemelse roeping, volgens mij Hebreeën 11 of zo. Laten we even zien. Dat het burgers van het hemelsrijk, nou, dat kan ook iets eerder staan. Maar dat zoeken we met z'n allen wel even op. Hoofdstuk 3. Hebreeën 3 vers 1. We hebben een hemelse roeping gekregen. Geroep dus ook naar de hemel toe. Hierom, heilige broeders, die aan de hemelse roeping deelachtig zijt geworden, deel hebt aan, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, die wij belijden, Christus Jezus, boven in de hemel. Die getrouw is, degene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes dat was in zijn hele huis. En dus betekent het dat hij dat hemelse huis, ook al lopen die dan nog rond op aarde, dat is niet interessant, want de binnenkant, het binnen van ons, binnenzijde van ons, is hemels. En dus God ziet ons, ziet gelovigen die trouw zijn tenminste, als sterren die licht geven te midden van duisternis. Dat is een totaal ander beeld dan wat wij zien. Totaal anders als waar wij helaas vaak ook nog rekening mee houden. En dat is waar het hier om gaat, dat we die hemelse positie ongelooflijk goed leren ontdekken. Want dat voorster, dat hemelse licht, vinden we ook nog eens een keer in Openbaring 21. Vers 10, 21 vers 11, maar 10 moet ik er even bij lezen. En hij voerde mij weg in geest. Dat wil zeggen, de Heer voerde Johannes weg. En die kreeg dus een visioen. Op een groot en hoge berg, persoonlijk zelfs. En hij liet mij zien de grote en heilige stad Jeruzalem. Die neerdaalt uit de hemel vanaf God. Dus niet juist ook de bezitter, maar staat van God af. Die kwam van God af. En die stad had de heerlijkheid Gods. En haar voorster, anderen zetten er iets anders bij, maar haar glans wordt hier nu vertaald, wordt vertaald met licht. Haar straling, dat is de toepassing die daar ook van gemaakt wordt, was de allerkostbaarste steen gelijk. Namelijk de steen jaspis, toen tenminste nog blinkend als kristal. Dus allerlei kleuren worden daarin vertegenwoordigd. Dus die voorster zie je hier terug in de stad. Dat wil zeggen, het volk van God, dat scheen als lichtende sterren individueel te midden van die duisternis. Oh, dat wil niet zeggen dat je dat bij jezelf ziet. Maar dat gaat niet om of je bij jezelf ziet, laat staan controleert. Dat is nou net het punt. Dan baseer je het niet meer op geloof, dan baseer je het op ervaring. Menselijke ervaring. En het is puur en alleen op grond van het geloof dat God ons geeft, dat wij deze dingen kennen. En dat wij ze leren geloven en ervan uitleven. En dan betekent dat dus dat er glans uitgaat. Totaal misgeïnterpreteerd door ieder die de kromme weg gaat. Die dus afhankelijk is van zijn goed en kwaad visies. En die zal dat niet kunnen ontdekken. Maar God zegt, daar zijn die sterren. En die sterren zullen altijd hun eigen kleur hebben. Er zijn verschillende kleuren in. En hun eigen twinkeling. Soms wat meer licht. Soms even wat minder omdat er misschien wat gebeurt of wat tussenkomt. Maar altijd weer komt dat licht terug. En dat is wat God bedoelt als je hem aan het werk laat en het accepteert. Dat hij het willen en het werken in ons bewerkt en niet gaat murmureren, niet gaat tegenspreken, niet je eigen zin, je eigen gevoelens, je eigen beleving als norm neemt. Als je dat niet doet, dan betekent dat dus dat God daar een prachtig schouwspel ziet van een heel volk verdeeld over de hele wereld als sterren. Er en der. Soms een klontengroepje bij elkaar, een klein sterrenbeeldje, maar over het algemeen gewoon lichte sterren die een glans geven die straks terugkomt in het hemels Jeruzalem. Tot zover.